In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen en samen wonen op den zondagmorgen geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 100, daarvan het eerste en het derde vers. Juich, aarde, juich, alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht, gaat tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof, looft hem al daar, met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Ik las u het Psalm 100, het eerste en het derde vers. Zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dag. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We luisteren naar het woord van God en we lezen met elkander in het boek van de Handelingen. Daarvan het 7e hoofdstuk, te beginnen bij vers 47 en te eindigen bij hoofdstuk 8 vers 3. Handelingen 7 vers 47 tot Handelingen 8 vers 3. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon, en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, op welke is de plaats mijn rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heilige Geest, gelijk uw vaderen als ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd, en ze hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst van den rechtvaardige, van welke gij lieden verraders en moordenaars geworden zijt, gij die de wet hebt ontvangen door de bestellingen van de engelen, en heb ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorde, bekte hun harten, en ze knechten de tanden tegen hem, maar hij, vol zijnde van den Heilige Geest, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan. En wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen leidden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij, met grote stem, Heere, reken hen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus had weder een welbehagen aan zijn dood. En daar werd in die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen door Stefanus dus samen te graven en maakte grote rouw over hem. We zingen met elkander uit Psalm 2, daarvan het 4e vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld,
zal Gods besluit aan het wereld ronddoen horen. En wat er dan verder valt op Psalm 2, het vierde vers. Kerken in de naschemering van den hemelvaartsdag. En het is heerlijk om op deze zondag nog eens op te zien, niet alleen naar den hemel, maar naar den open hemel, waaruit wij den geest verwachten en waaruit wij den Christus verwachten. En daarom wil ik met u zien naar een open hemel, gelijk Stefanus in zijn meest hachelijkste uren. Ik lees daarvan in de Handelingen, hoofdstuk 7, het 56e vers. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Zullen we samen bidden. Barmhartige, genadige God, wat is het heerlijk dat we naar een open hemel mogen opzien. Want anders bleef er niets anders over dan naar open graven. En het graf zegt ons alleen maar een boodschap van den dood en van de bezoldiging der zonde en van de rouw en van de snik en van het donkere van het leven. Open graven. Daar is de mensheid naar heen wandelende, Heere, als er geen andere toekomst is. Maar wij bidden van u, geef ons genade om in een stervende wereld, onder een stervende mensheid, in al de angst der gejaagdheid, in al de kommer onze dagen, in al de benauwing van de toekomst, op te zien naar den open hemel. Heere, we hebben de zondag die in de naschemering staat van de hemelvaartsdag. En tegelijk de zondag die onder de druk staat van de eenzaamheid. Omdat gij heen gegaan zijt. maar tegelijk die ons de blijdschap der hopen toezingt van den open hemel, Heere. En daarom is deze zondag alleen maar niet een verlating, maar een zondag vol toekomst, vol van belofte, vol van hoop, vol van overwinning. Van hoop dat ge uit die open hemel uw geest zult schenken. Want op den komende sabbat zullen we het weer horen, dat een geruis van den hemel kwam als van een geweldige gedreven wind. En van die open hemel komt het zangstuk, Heere, dat er een toekomst der overwinning is, wanneer alle oorlogen voorbij zullen zijn en er vrede op aarde zal wonen, gerechtigheid zal zegenvieren. Want ook daaraan herinner deze sabbat, Heere, van een heengaan naar den hemel, van een rijkdom uit den hemel, van een toekomst door den hemel, en van een strijd zo bang soms onder den hemel. Want ook daarvan spreekt deze dag weer, Heere, als we de jaren terugdenken toen het oorlogswee doorbrak en de angst van een benauwende tijd begon, toen we niet zouden hebben kunnen beseffen wat in die komende jaren ons toen wachten aan smart, aan leed, aan tranen, aan zuchten, aan stervenspijt, aan wanhoop en benauwing. Heere onze God, als we daaraan denken ook op deze sabbatsmorgen, Heere, dan is het ons een wonder dat Gij Nederland toch wil dit gedanken. En dat we nog in redelijke vrijhand met elkander mogen wonen. Dat gerechtigheid nog een plaats heeft gevonden, Heere. En dat dwingeland, Hij is stuk geslagen geworden. O God, laat Nederland ook op deze dag de naam van Nederlands God beleiden, die in bange dagen niet vergat en die uitkomst heeft gegeven toen het ons bange was. Dat is omdat er een open hemel is, Heere. Omdat Gij uit een open hemel nog neerblikt. En dat vanuit u uw zegeningen nog vermeerderen wilt. In Christus uw Zoon. Geef ons vanmorgen, Heere, de blijdschap van een toekomstvreude. Want als een mens geen toekomst meer heeft, dan alleen maar dat hij zelf kan begrenzen. Dat alleen maar datgene wat hij zelf kan zien en bouwen. Wat is er dan een wereld vol kleinigheden en onbeduidendheden. Vandaag nog wat en morgen niks. Wij menen wel dat we groot zijn. Wij hebben wel veel plannen. Wij bouwen wel aan toekomst. Maar we zijn niks. Vandaag nog iets en morgen één. Heere, dat is ook weer gekend geworden in het midden van deze gemeente. Hoe kortstondig wij van duur zijn. Dat midden in den arbeid, midden in nog zoveel toekomstvragen, midden in al de zorgen die wij dragen, Gij het leven soms zo onverwacht wegneemt. Er is een broeder heen gegaan uit het midden der gemeente die een ledige plaats niet alleen laat in uw kerk, maar een ledige plaats ook aan de zijde van zijn gezinsleven, vrouw en kinderen staan. En wij bidden van u, o Heere onze God, laat het een sprake voor ons zijn hoe klein toch het leven is. Met al zijn plannen, als Gij er niet in gevonden wordt, als Gij er niet in leeft, als Gij die door uw geest ons een nieuw leven hebt leren kennen, dat sterker is dan de dood en dat overwint het graf. O God, troost harten die schrijen en leer uit sterven nog iets anders dan alleen maar sterven en aan sterven te denken en alleen maar aan gemis te denken. Heere, wil wonden helen, droefheid troosten, en harten vervullen met uw eeuwigheid, die in rouwe zijn, maar het mogen van u, den God, alle vertroosting verwachten. Heere, dat mogen wij toch hopen voor hen, voor ons allen, want dat woord van deze tekst is zo rijk, er is een open hemel, o God. Als wij het even moesten open doen, wat bleef er van over niets. Maar nu blijft er alles over, omdat gij overblijft. Drieënig en genadige God. En dat we uit uw volheid ontvangen mogen. Genade voor genade. Wil dat dan heiligen in ons aller hart. Op het oud en jong, klein en groot vanmorgen. Nog eens een sabbatzegen mogen ontvangen. Die hun ziel het leven schenkt. En die hun voeten doet lopen zonder moede en wandelen zonder mat te worden. In al de blijdschap der toekomst, dat het laatste woord niet zal zijn aan de hel maar aan de hemel. Niet zal zijn aan de dood maar aan het leven. Niet zal zijn aan het graf maar aan het koninkrijk der hemelen. Dat uit den hemel komt en door den hemel overwinnen zal. Barmhartige, genadige God, we dragen elkander dan. Met al onze vragen, met al ons zoeken. Met al ons hopen, met al ons wachten. Aan u den Heeren op later, later een zoekend, biddend leven gevonden worden, Heeren. Dat we het maar weten mogen al dieper en al dieper. Dat het buiten u om een eeuwig zielsverderf zal worden. Maar dat we het leren zullen. Eens voor het eerst en nooit voor het laat en altijd weer in de oefeningen. In God is al mijn heil en al mijn eer. Heren, wij willen uw naam ook danken voor een echtpaar in het midden der gemeente dat gij blijde dagen schenkt. Dat gij huwelijksvreugde bereid hebt van een 25-jarige echtvereniging. Dat gij de blijdschap geschonken hebt dat ze met elkander en voor elkander gezegend en gespaard zijn geworden. Gij hebt ze gedragen al die jaren, Heren. Gij hebt ze gesterkt al die tijd. Als ze in dit uur en ook in deze dagen die de bruiloftsbruidsdagen worden genoemd terugzien, dan zullen ze wel tot elkander zeggen, waar zijn de 25 jaar toch gebleven? Ach, zo is het leven altijd, Heren. Als ze straks wat God geven mogen, Heren, Als ze straks de 50-jarige bruiloft nog eens mogen vieren, zeggen ze precies hetzelfde. Waar zijn de 50-jarigen gebleven? Het leven dat voorbij is zo kort. Maar als dat korte leven om dan maar wat geleerd heeft, Heren. En als het ook hen geleerd heeft, dat het boven waardigheid en verdiensten is, dat ze deze dag en deze dagen nog met elkander mogen beleven, Heren. Heilig. Uw zegeningen, maar heiligt ook uw beproevingen, waaraan huwelijksleven ook wel vol kan en zal zijn. Maar tot hiertoe dan heeft de Heer geholpen, blijf ook bij den voorduur en een schutsheer en een hoog vertrek. Heer, zegen uw kerk, waar ze met elkander samen zijn in gemeenschap der heiligen. Als ze met elkander zitten rondom uw woord, als ze luisteren willen naar uw stem, wil daar nog een zegen bereiden. Uw dienaar, in bijzonder de dienaar van deze gemeente, Heer, die elders is, hem sterken tot zijn taak en zegenen ter plaatse waar uw hand hem leidde. Gedenk aan hem die den mond tot u opent in dit huis. Laat uw aanschijn lichten ook over zijn leven, en over zijn ziel, en over zijn denken. En laten we met elkander een goede uren in uw tempel mogen genieten, Heren. Ach, we dragen zo samen elkander aan u op barmhartige God. Neem ons in spreken en in luisteren voor uw rekening. Gedenk, Heren, ons land, ons volk, ons vorstenhuis, onder al de wisselende wederwaardigheden van de laatst verlopen tijden. Heren, laten we ons vorstenhuis veel voor uw aangezicht mogen gedanken. We hebben veel erover gepraat, misschien wel te veel erover gepraat, Heren, omdat we er te weinig voor gebeden hebben. Wij bidden van u, o God. Laat dit nog eens levendig worden en kom het altijd goed. Dat de vrezen van uw naam in het hart mogen levendig worden. Van ons gans Oranjehuis. Van ouders en dochteren samen. En laten ze daar met elkander weten. Dat de vrezen des Heren het beginsel der wijsheid is. Dan worden ze voor veel bewaard, Heren. En dan zal de vraag steeds al meer en meer welsprekend worden. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Barmhartige God, zegen al wat op u wacht, wat in hoogheid is gezeten. In het land, regering of gewest of gemeente. Laat uw aanschijn over die allen genadiglijk lichten. Of wat in onze landen vrede wonen. Heren, wilt gij ons horen. Ons de zonden vergeven. En boven wij en denken ons allen zijn. Een God van veelvuldige zaligheid. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 46. De versen 1 en 4. U zal ook gelegenheid gegeven worden uw gave goden aan zijn diensten mogen toewijden. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterk als zij door droefheid kwijnen. En dan vers 4, de Heer, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. 46, 1 en 4. Thank you. Ik zet hierboven Stefanus blik naar de open hemel. Een drietal gedachten. Een strijder onder den open hemel. Ten tweede, een koning in den open hemel. En ten derde, een sterven onder den open hemel. Zie daar de drie gedachten. Hemelvaartsdag is nog geen hemelvaartsstemming. Die twee zijn wel van elkander te onderscheiden. Hemelvaartsdag is een datum en niks meer. Is een scheurkalenderblaadje dat u naast zich neerlegt als het gelezen is en dan komt weer de volgende dag. En dan is hemelvaartsdag alweer voorbij en ook alweer vergeten. Maar hemelvaartsstemming, dat is geen scheurkalenderblaadje. Dat is geen datum. Dat is hemel bij de diepte, door hemel bij de verte, in de ziel van een mens die Jezus verwacht. Hemelvaartsstemming, weet je wat dat is? Dat is de gesteldheid van een emigrant. Heb je wel eens een emigrant ontmoet? Geen gelukszoeker, die heb je er ook. Die zeggen, het gaat hier een beetje slechter, we hopen het daar een beetje beter zal gaan. Nee, geen gelukszoeker, maar een echte emigrant. Dat wil zeggen, die ginds zijn toekomst zoekt en zijn vaderland hoopt te vinden. Die emigrant, die heeft nog nooit een voet op het land gezet waar hij heen wil. Heeft dat land nog nooit gezien. Kent er nog maar zo weinig van. En zulke emigrant is toch diep geïnteresseerd bij dat land, bij dat volk, bij de sociale verhoudingen en bij zijn toekomst daar. Ik stel mij voor, als je zulke een emigrant zou ontmoeten, dan zou je maar heel kort met hem in aanraking zijn en met hem in gesprek wezen en hij zou u al spoedig van zijn plannen hebben gesproken, want zijn ziel, zijn gedachtenwereld, zijn verwachtingen, heel zijn persoonlijkheid is doordrongen van zijn toekomst. Daar is een stemming in zijn leven ontstaan die gans en al anders is dan vroeger. Hij leeft waar hij nog niet is. Verstaat u dat, vrienden? Dat is het kenmerk van den ware christen. Die reist naar een land dat hij nog nooit heeft gezien. Waar hij nog nooit een voet heeft gezet. En toch, die reist telkenmale zichzelf vooruit. Daar is een hemelvaart. bestemming geboren in zijn ziel. Om nog eens daar te wezen. Waar geen onrust nog gekreid meer zal zijn. En waar we elkander ontmoeten zullen. Om zonder vrezen ten Heere te mogen dienen. Nou nu, dit woord van de Bijbel wil u meenemen naar zulke rijke verte. En wat nog heerlijker is, er is niet alleen een toekomst en verwachting, niet alleen een land waar je straks ook den voet te zetten, maar er is daarboven een die naar ons uitziet. Het is alleen maar niet dit dat de rechte christen naar boven verlangt, maar dat er van boven ook een is die naar u verlangt. Jezus wil niet alleen zijn. Ik heb eens gelezen, dat is misschien iets voor de kinderen. Moet je horen, kinderen, want anders dan wordt er nooit eens van jullie tot jullie wat gezegd. Moet je wat horen, zal ik je wat vertellen. En de grote mensen mogen het ook wel horen. En dan kunnen we wat aan leren. Hebben kinderen, als een jongen, je had een vlieger. Je weet wel wat een vlieger is. En die ging de lucht in. En die ging al over. Die vlieger ging al over. Die ging al over en al over en al over. En op laatst ging dat ding zo hoog. Tja. Toen komt er een meneer voorbij. En die zegt, jongen. Die zit dan met die vlieger. Die viert maar. Maar jongen, zegt hij. Waar staat toch jouw vlieger? Ik zie hem helemaal niet. Hij zegt, meneer. Ik zie hem ook niet. Maar ik voel hem trekken. Ja, kinderen. Dat begrijpen jullie, dacht ik wel, maar nou, het andere, dat zou je nog niet zo goed begrijpen. Maar nu, dat voel je, grote mensen. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Er is er één die ons naar zich toe wil trekken. Er is er één die niet alleen wil blijven, die derwaarts heen ging. Niet om te luieren, vergun mij het woord, maar om te werken. En die daarboven zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook die eeuwig leeft. Om soms voor een biddeloze kerk toch te blijven bidden. Lees ik niet in mijn Bijbel, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Maar ik. Niet hij, Petrus, maar ik heb gebeden. Er is een koning die altijd bezig is om ons naar den hemel te krijgen en in den hemel te ontmoeten. Ik las eens van een schipbreuk. Een schip dat op een rif is gelopen. En dat door woeste golven wordt omstuwd. Het wantuig dat kraakt aan alle kanten. De storm loeit. De golven zieden en razen en koken en bruisen. En op dat schip zijn de schipbreukelingen die zich vasthouden aan verschansing en mast en wat maar kan. Maar op het strand dat daar is, is men bezig ter redding. En daar is het vuurpijlapparaat, gelijk misschien wel kan. En dat vuurpijlapparaat, dat tracht verbinding te krijgen. En met dat schip daar in nood. En wanneer dat vuurpijlapparaat op laatst verbinding heeft gekregen. En de lichtlijn is gevallen. Dan kunnen de passagiers die er in nood zijn. Langs die lijn toch ook weer het veilige kustland, de strand bereiken. Zo zou ik kunnen zeggen. Zo is het hier ook. Midden in de nood is Stephanus. Midden in de dood. En van het kustland der eeuwigheid ziet hij een lichtlijn door heel dat donker naar hem toe. En hij zegt, ik zie de hemel open. En ik zie den zoon des mensen, hoort u wel. Er is contact gekomen met den hemel. Nu kunt gij mij zeggen, en dan stem ik het u toe. Nu kunt gij mij zeggen, ja, kijk eens, maar dat is iets van wat we zullen kunnen noemen een soort zielsextase. Dat is zoiets buitengewoon wat hier gezien wordt. Dat is toch niet het gewoon normale geestelijk leven. Dat is iets van extatische toestand, zelfs van buiten zichzelf een komen. Dan zeg ik ja, je hebt tot op zekere hoogte gelijk. Ik zou zeggen dat is zoiets als wat men, ik zei niet altijd, maar wat men soms bij stervenden kan ontdekken. Bij stervenden. Dat je aan een sterfbed staat en dat is een wondere wereld op die grenzen. En dat ze dan zeggen, licht, het is licht. En je ziet niks, en je ziet niks, totaal niet. Of, ze zingen, wat is dat toch? Wat is dat toch? Als zoiets doorleefd wordt, dat zijn van die grensgevallen in het ziel doorleven. Dat je zegt, je wordt als het ware losgemaakt uit de wereld van beneden. En je geestesleven komt meer tot de blijdschap der vrijheid. Dat je een wereld gaat doorleven die je anders in je lichamelijk zijn niet hebt ontdekt. Dat zijn van die bijzondere eigenaardigheden, zelfs in het stervensuur, die wij, als we erbij staan, niet kunnen narekenen, nog kunnen naogen, maar die zulk een doorleeft, zoiets, zou ik zeggen, is ook hier, het stervensuur van Stefanus is daar, en u heeft iets ganz bijzonders, dat stem ik dus toe. Maar, nu ook de andere kant, wij vanmorgen zien naar geen andere open hemel op, en naar geen andere heiland op, dan Stefanus in het uur van zijn sterven. En als wij dat met elkander mogen weten, vrienden, dan komt er ook een heerlijk levenscontact met den hemel in u en in mijn bestaan. Stefanus voor den Joodse raad, dat een ontzettend uur, hè? Dat wordt nu de eerste bloedgetuige die daar staat. Daar staat nu de man in het midden van die getabbaarden, in het midden van die Joodse raad, in het midden van dat Sanhedrin. Een enkele weken tevoren stond daar voor die Joodse raad, stond daar zijn heiland en heren. En in het midden van die Joodse raad werd daar het vonnis over den heiland geweld. Hij is de dood schuldig. En Stefanus die voelt wel, die voelt best, dat het naar datzelfde oordeel zal gaan, ook voor hem. Hij is des doods schuldig. En dan treft mij in die uren dat hij met zulke grote vrijmoedigheid zich stelt tegenover heel die Joodse raad. En als ik dit woord van de Bijbel goed begin te lezen, dan zeg ik, dan moet je de rollen als het ware omkeren. En dan staat daar niet de beschuldigde en daar zitten de rechters, maar je zou het bijna kunnen omkeren. Daar staat de rechter. Die ene, en daar zitten de beschuldigden, daar die andere. Als ik dan hoor wat die Stefanus tot die Joodse raad begint te zeggen, dat is geen kleinigheid, wanneer ik hier lees, hoe hij daar die Joodse raad aan gaat spreken. Leest u vers 51 eens. Gij hardnekkige, onbesnedene, van hart, van oor, gij wederstaat altijd den Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij, wie van de profeten hebben uw... Maar dat is toch een preek van geweld. Dat is toch iets dat er diep ingaat, zou je kunnen zeggen. Dat is een mes van een chirurg, die maar heel diep gaat snijden. Dat is nu heel helemaal niet, als ik dat zo eens lezen ga, Dat nu alles behalve wat de mensen willen zeggen, dat is wel een lief domineetje. Nee, ik geloof werkelijk, als Steven is zo aan het spreken is van de Joodse raad, dan moet je eens horen wat de uitwerking daarvan is. Dan staat er, als zij dit hoorde, met andere woorden, als ze eens wat anders hoorde, dan heb je geen opmerkingen. Leeft u maar, Stephanus, u moet dat hoofdstuk nog maar eens bekijken als u thuis is vanmiddag. Dan moet u eens bekijken hoe de hele geschiedenis van het Joodse volk door Stephanus verteld wordt. En zolang als Stephanus heeft die geschiedrol voor dat Sanhedrin als het ware laat lezen, zolang heeft hij een aandachtig gehoor en vinden ze het prachtig en goed. Maar toen deze preek een beetje meer diep persoonlijk begon te worden en de raakpunten er werden getroffen, toen werden ze boos. Toen werden ze gemelijk. Toen keerden zij zich af. Als ze dit hoorden, toen bersten hun harten. Nou, erger kan het niet, hè. Ze knersten met de tanden. Ze moesten er totaal niks meer van hebben. Totaal niet meer. Ze keerden zich af. Zie, dat is altijd een slecht kenmerk, broeders en zusters. Als het zo wordt, dat er in de waarheid eens wat scherper wordt gezegd, eens wat dieper doordringt, dat het niet meer blijkt een zo beschouwende waarheid, een geschiedkundige waarheid, een ontrollen van de geschiedenis. Maar als het eens zo diep persoonlijk wordt, dat het mes er eens wat dieper wordt ingezet, dan zijn er heel wat mensen die dat niet wensen. Die dat niet wensen. Die zeggen dat zo niet. Dat is mij te ouderwets. Dat is mij te doof. Dat is mij te labadistisch. Dat is mij te ziekelijk. Dat is mij hoe dat men dan ook verder over deze woorden. Zie, dan kan je zo merken dat men wel een soort waarheid wil, maar een soort beschouwende waarheid. Niet een diep belevende door bevindelijke waarheid. Als die aan het woord komt, dan is men dikwijls afkerig. En dan kan men voelen, hier is een persoonlijk element dat voelt, ik kan de toets niet doorstaan. En nu vind ik dat niet erg, als een mens de toets niet kan doorstaan, vrienden, vind ik niet erg. Want als God gaat toetsen, vrienden, dan kunnen we geen van alle de toets doorstaan, laten we dat eerlijk maar eens zeggen. De allerheiligste in dit leven heeft nog maar een klein beginsel. Als God gaat toetsen, dan kunnen we geen van alle de toets doorstaan. Dat vind ik niet erg. Maar ik vind wel erg wanneer men kwaad wordt, wanneer men gemelijk wordt, wanneer men afkerig wordt, wanneer men boos wordt, wanneer men grimmig, hoe zal ik het zeggen zoals het hier staat, wanneer men grimmig wordt. Als men wat toetsen gaat spreken, dat is slecht kenmerk, een slecht kenmerk. Maar Stephanus ontziet zich niet. Hij laat de waarheid diep doordringen tot dat Sanhedrin. En nu voelt hij wel, nu is zijn oordeel gevestigd. Kunt u dat voorstellen, zoals het was in die Joodse raad? Daar staat Stephanus. En daar zit de Joodse raad. Hier een oordeel. En ginds een vrijspraak. Hier de stenen. En daar de wuivende pelden. Hier knersten de tanden. En daar zangen daar engelen. Hier buiten Jeruzalem. Ginds binnen Jeruzalem. Hier een martelaarskroon. Daar een licht. Kunt u niet voorstellen wat dat geweest is? Als Stephanus dat voelt. Hier ten onder. En midden in de nederlaag. Tegelijk midden in de overwinning. Midden in de braambos, en de braambos sorteert hij. Onder de open hemel, mijn broeder en zuster, is er geen last te zwaar, is er geen raadsel te donker. Onder de open hemel, dan maakt God van kinderen helden, die alles kunnen en die alles durven, tot sterven in God verblijf. Onder de open hemel. Wat kan te zwaar zijn voor het hart? Dat weet, gelijk Paulus dat zo prachtig zegt, de lichte verdrukking. Het was heus geen makkelijk leven van Simon voor Paulus. Maar de lichte verdrukking, die haast voorbij gaat, werkt een gans uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid. Zie, de smart moet nog uitgevonden worden. Waarvoor de hemel, de open hemel, geen balsem meer heeft. Helden, daar maakt God, ons helden. Ik denk hier aan dat Joodse draad, daar staat Stephanus, noem nu maar eens op. Wie was nu een held hier eigenlijk? Was het niet Stephanus, die in zijn stervensuren het toonde dat hij geen steen warm vreesde, dat hij geen dood ontzag, dat hij triomfeerde hier in dit uur? Of waren het soms dat Sanhedrin en die mannen daar, die voelden dat zij toch de strijd bij zulk een zouden beginnen te verliezen? Ik vraag u, wat een held. Ik denk aan Paulus, toen nu het hoofd op het moordenaarsblok neerlag in de dagen van een keizer Hero. En toen hij daar zo blijmoedig en vreemoedig kon zeggen: ik heb een goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Nu is mij weggelegd de kroon die de Heere terecht vaarde. Of was het soms keizer Nero, van wie ik las, dat hij in zijn stervensuren van kamer tot kamer vloog, of wat de wanhoop hem voordreef. Nog een ander, ik denk aan Luther. Hij staat voor de Rijksdag te Worms. En daar zit keizer Karel de Vijfde in macht en grootheid. En Rome's prelaten staan rondom me. Ik vraag u, was een held? Was het niet Luther die daar kon zeggen: hier sta ik, ik kan niet anders, God help mij. Of was het soms een keizer Karel de Vijfde, voor wie ik heb gelezen, dat hij zich aan het eind van zijn regering opgesloten heeft in een klooster, en dat hij daar zijn dagen in trieste en donkerheid heeft laten eindigen? God maakt helden, vrienden, die de blijdschap smaken mogen, dat elke verdrukking hier beneden uit zal lopen op eeuwige heerlijkheid. En daarom, een leven onder een open hemel, wat is dat heerlijk, mijn broeder en zuster. Te weten, er is er één die wacht, en er is er één die aan mij denkt. Ik lees van, in de geschiedenis van Israël, lees ik van Jozef. Gelijk Jozef is een type van Jezus en verhogen, gelijk gij weet, hè. Jozef is daar in Egypte. Maar waarom is Jozef in Egypte? Voor de Egyptenaar? Nee. Jozef is in Egypte voor Israël. Daarom is Jozef in Egypte. Het gaat niet allereerst om Egypte. En het gaat niet allereerst om Farao. Maar het gaat om Israël. Als we het maar eens goed kunnen bekijken in een wereld van vandaag, vrienden, dan zeg ik: het gaat niet om de wereld. Maar het gaat om de kerk in de wereld, die God ter overwinning wil voeren. Het gaat tenslotte in heel de botsingen en conflicten en de vragen van vandaag ook nog altijd om de toekomst van z'Heeren kerk en z'Heeren naam. En wat is nu Jozef? Die is daar bezig in Egypte. En die is daar bezig met al de bezonjes van het land dat hij heeft te regeren. Toch alleen maar voor zijn familie. Die moet onderhouden. Die moet komen. En dan moet Egypte meewerken om Israël een toekomst te geven. Zo gaat het nog heden ten dagen. De wereld werkt mee. En zo is het daarboven ook. Zie, gelijk Jozef in Egypte voor zijn familie bezig was, vergun mij nu, zo is de heiland voor zijn familie bezig om ze daar het land van het eeuwig gozen te mogen brengen. En nu staan de poorten van de stad daar boven, staan wagenwijd open. Hè? Want de hemel is open, vrienden. De hel kan ook open, maar de hemel is ook open. De hemel is ook open. En weet je wat zo heerlijk is? Die hemel die blijft open. Zolang als de dag van genade blijft duren, blijft de hemel open. U kent de geschiedenis in de Bijbel van de vrijsteden. De vrijsteden hadden in zich een aardigheid dat ze nooit mochten gesloten worden. Men kon in de oudheid altijd erop rekenen dat men bij tijden van de nacht de poorten van de stad gesloten vond. Maar wat de vrijstad betrof, dan was het altijd zo dat de vrijstad de poorten bij dag en bij nacht altijd open had. En zo zou ik willen zeggen, is de poort van de vrijstad van de hemel altijd open, vrienden. Ik zie de hemel open, zegt u. Ik zou willen zeggen, de poort van de stad, die kan nog niet dicht. En die mag nog niet dicht en die zal nog niet dicht. Zolang het de dag der genade duurt, zolang het de Christus Gods daar staat, zolang het de kruisbalk er nog is, zolang klinkt het niet der genade voor een verloren wereld en voor een verloren mens naar den open hemel heen komt tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zie de hemel open. En nu komt er nog wat meer. De hemel is veel, vrienden. Maar het andere wat komt is meer. En dan zegt Stefanus. En ik zie de zoon des mensen. Dat vind ik hier een kernachtige uitdrukking. Let u wel op dat hier met nadruk gesproken wordt in dit verband van de zoon des mensen. Dat wil dus zeggen van een mens uit de mensen. U kunt van den Christus ook spreken als van den zoon van God. God uit God en licht uit licht. Maar dat staat hier niet, hè. Dat staat niet, ik zie den zoon van God. Als zoon van God is er geen gelijkheid onder de mensen. Moeten we goed begrijpen. Als zoon van God is er maar een eenling. Tot wien van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u geregeerd. Als zoon van God is er maar één die het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is. Als zoon van God heeft hij geen contacten met ons, zou ik willen zeggen. Staat hij alleen in levensdiepte en levensrelatie met den Vader. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij den Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Al was er nooit een mens geweest en nooit een wereld geweest. En nooit die kluwe van zonde geweest. Of was er nooit iets geweest dat aan dat tijdelijk gebeuren herinnert. Dan was er toch geweest altijd de eeuwen. De eeuwigheid in de eeuwigheid door. De zoon van God. Het uitgedrukte been. Spelende was een aangezicht. De eeuwige wijsheid. Had ik de spreuken dichter dat zeggen. Als zoon van God is er geen contact. Maar dat staat hier niet, hè. Dat staat hier. Ik zie de zoon des mensen. Dat is dus een mens uit de mensen. Die mens geworden is gelijk als gij en ik. Uit een vrouw geboren. Maar van beneden. En al de doodsangst van beneden. Meer nog, vriend. De zoon des mensen. Die tot zonde is gemaakt. Geworden, die in de donkerste, diepste diepte van wat wij dood noemen is ingezonken, die ons gelijken dus is, zoon des mensen. En die ziet nu Stefanus, maar ziet hem nu niet in de diepte van zijn vernedering, maar in de grootheid van zijn verhoging, in al de glanspunten van de majesteitelijke verheerlijking. God heeft nu een mens op aarde en in den hemel, waarin de goudglans van zijn beeld weer schittert. Want, zie, wij zeggen nogal eens veel tot elkander, en dat is wel goed rechtzinnig, dat bedoel ik er niet mee, maar dan zeggen we toch nog maar een gedeelte. Wij zeggen vaak, wat is het toch jammer, een mens is God kwijtgeraakt, hè? Dat is zijn schuld, dat is zijn dood. Hè? Hij is God kwijtgeraakt, ja, dat is natuurlijk waar, vrienden. Een mens is God kwijtgeraakt. En als een mens dat goed begrijpen gaat, dat hij God kwijt is, wel vrienden, dan kan hij het nergens meer zoeken. Dan kan hij het nergens ook meer vinden dan bij God alleen. Natuurlijk, wij zijn God kwijtgeraakt. Maar wij moeten het ook nog anders zeggen. Wij moeten het ook nog eens zo zeggen. God is ook wat kwijtgeraakt. Moeten we niet vergeten. Adam begint niet naar God te vragen. Toen hij God kwijt was. Maar God begint naar Adam te vragen. Toen God zijn beeld kwijt was. Hij zag zijn beeld niet meer. Hè? Zijn beelddrager, Adam. Beeldenis Gods, waar zijt gij? En nu is dit het groot in deze wereld, vrienden. Dat toen God zijn beeld kwijt was. En hij het nergens meer vond onder de mensen. Toen bracht hij zijn eigen zoon in die wereld van mensen. Om in die mens zijn beeldenis weer te vinden. Waarvan Pilatus sprak in de uren van het rechtsgeding. Ziet de mens, niet een mens. Pilatus spreekt hier de waarheid zo voor de mens dat is. Waarin de beeldenis Gods weer in al de glanspunten van zijn schattingsoorsprong spreken zullen. En nu zullen wij straks niet aan den Zoon van God, dat kan niet. Maar nu zullen wij straks aan den Zoon des mensen gelijk zijn. Dat wil dus zeggen, het beeld Gods zal weer in ons triomferen en in ons glanzen, heerlijker zelfs dan het eens glansde in den eerste Adam. Want die kon het verliezen, heeft het verloren. Maar in den tweede Adam de beeldenis van de heerlijkheid Gods. Onverliesbare, klimmende schoonheid. Wel u, die zoon des mensen. In ongebroken schoonheid. In ongebroken heerlijkheid. Die deel heeft gehad aan de smart van beneden. En die niets van die smart en dood van oude van beneden heeft meegenomen naar de hemel. Maar die er ook niets van heeft vergeten. Op deze zoon des mensen slaat Stefanus in zijn stervenduren. Nu den blik. Wat is dat nu? Dat is dit. Hij heeft nu in den verheerlijkte mens zijn mens zijn teruggevonden. En nu kunnen ze buiten Jeruzalem hem stenigen. Nu kunnen ze hem stuk breken. Nu kunnen ze hem naar alle kanten schaden. Nu kan hij sterven in de nood. Wat nood, vrienden, wat nood. Hij heeft zijn toekomst ontdekt. Hij heeft zijn heerlijke bestemming ontdekt. Hij heeft zijn lichamelijke schoonheid ontdekt. Hier buiten Jeruzalem. Daar valt hij in stukken. Maar dat gebroken lichaam, hier kunt gij lezen, die mijn vernederd, gebroken, gestenigd lichaam veranderen zal, omdat het gelijkvormig zal worden aan dat verheer, ik zie de zoon des mensen. Wat een toekomst, vrienden. Wat een toekomst voor een die geen toekomst waard is. Wat een blijdschap der hopen. Als we daar staan bij onze ziekbedden van vele geliefden. Wie hun lichaam wordt geknakt en gebroken. Die in zuchtend leed hun dagen zien voorbij kruipen. Wat een troost voor hen die bij de graven staan van veel. Dat daar wordt weggeborgen. Als ze zeggen mogen en zeggen kunnen. Als ze het weten vandaag aan de dag. Ik weet. Hij zonk, zij zonk, met Christus neer, met Christus reist hij weer, de diepte gaat naar boven. Wat willen wij dan meer, mijn broeder en zuster, dan zulk een toekomst en dan zulk een schoon der overwinning. Nu nog wat geleden en nu nog wat gestreden en nu nog wat tranen en nu nog wat zuchten, maar straks, de somberheid gaat voorbij. De morgen van het eeuwig licht gaat dalen. We zien den zoon des mensen. straks aan hem gelijk. En ik kan begrijpen dat wij op onze graven, en niet alleen op onze graven, dat we ook in onze kerken kunnen zingen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, dat zij een wens verkrijgen. Een blijdschap zal eens onbepaald, door het licht dat van dit aanschijn straalt, ten hoogste toppen stijgen. Dat zingen we samen eens uit de 68e psalm, het tweede vers. En nu nog het laatste, dat zeker niet het minste is. Er wordt voor deze zoon des mensen hier iets zeer bijzonders gezegd. Er staat niet zonder reden bij, gelijk u lezen kunt, staande ter rechterhand God. U moet nu vanmorgen eens niet direct gaan denken over die rechterhand. Daar kan natuurlijk ook over gedacht worden. En daar kan zelfs over gepreekt worden, gelijk u wel weet uit uw catechismus. Maar u moet dus de nadruk leggen. In dit verband dan, in dit verband, want elk woord van de Bijbel krijgt naar zijn verband zijn bijzondere betekenis. In dit verband dat hier juist gezegd wordt, staande, daar wil ik het nadruk op leggen, staande. Als wij onze belijdenis lezen, dan spreken wij van zitten. Ik geloof in Jezus Christus zittende aan de rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels, zittende. Maar hier niet, hè. Merkt u het verschil? Als we spreken over zitten, of als we denken aan staan, en dan met name onder deze omstandigheden waaronder Stefanus vertoefde. Een zittende heiland, een zittende koning. Dan denk je aan de glorie van zijn rust. Hij is ingegaan tot zijn rust en heeft van zijn werken gerust. gelijk God van de zijde staat. Maar als we lezen van staan, u voelt wel, dat is meer de positie van den wachter, van den krijgsman, van een die gereed is om zo nodig te helpen. Staan. Dus zo durven zeggen, Jezus laat aan Stefanus in dit uur van Stefanus ondergang zien. Stefanus, ik ben er en ik ben er voor jou. Gans bijzonder, gans eigensoortig hier. De heiland, je zou bijna zeggen, Heere, je doet hier een stap vooruit om te laten zien, Stefanus, binnen in je nood en binnen in je dood ben ik er ook. En ik ben uw kracht en uw toekomst, o zegt deze en gene. Ja, maar dominee, als je dat zo zegt, dan had ik toch maar graag dat de Heer het eens getoond had. Dan had hij het ook maar eens moeten bewijzen. Want staan en dan toch maar blijven op de vechten, dan had hij eens moeten tonen aan heel dat Sanhedrin: hier ben ik. Hier ben ik. En dat gebeurt niet. Nee, dat gebeurt niet. Dat hebben we gelijk in. Inderdaad. Laat ik beginnen met te zeggen dat dat best gekund is. Het had heel goed, laat ik menselijk mogen zeggen, het had o zo makkelijk voor Jezus geweest om eens te tonen. Hier ben ik, Sanhedrin. En Stefanus uit de muil van deze leeuw gered. Dat best gekund. Ik lees van Elia. Elia zit op dat berg. En er komen 50 soldaten met een hoofdman. En zeggen tot hem, wij komen je halen. En dan zegt Elia, als ik dan een man Gods ben, dan dalen vuur van de hemel. En dan verteren u en uw 50. En ze gingen allemaal eraan. Het was heus voor den heiland geen moeite geweest. Om eens te tonen, hier ben ik, Sanhedrin. En Stefanus is hun klauwen gered en zei hem, maar dat gebeurt niet. En dat gebeurt niet. En als, en nu kom ik waar ik wil, wezen wil. En als niets niet gebeurt wat u zegt, wat u denkt, wat u wenst, wat als iets niet gebeurt wat u weet van God, dan heeft God andere bedoelingen met u en met zijn toekomst. Met u en met zijn eigen werk heeft God bedoeld. Nu moeten mij natuurlijk die direct gaan vragen, noem u dan die bedoelingen eens die God met mij heeft, want dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik zeg u wel, met volle nadruk nog eens, als God niet naar uw wensen en naar uw woorden en naar uw bidden doet, dan heeft God een ander plan dat schoner wordt dan uw wensen en dan uw bidden. En dat leer ik niet direct kennen. Dat leer ik meestal kennen aan het eind af. Wat Jezus zegt, gij zult het toch eenmaal na deze verstaan. Maar nu ik achter de historie sta, nu zeg ik, Heere God, nu begint het toch een beetje voor mij te lichten. Waarom dat gij in die ontzaglijke uren van Stefanus sterven niet direct ingegrepen hebt en getoond hebt, hier ben ik. Het begint me een beetje te lichten, waarom niet? Want ik lees daar wat in vers 58. Daar staat wat. Ze wierpen Stefanus de stad uit. Ze stenigden hem. Hij gaat erom. De getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. Daar staat Saulus. Als je mij vraagt, vrienden, waar Saulus de eerste deuk in zijn ziel heeft ontvangen, onuitwisbaar, dan zeg ik niet op Damascusweg, maar dan zeg ik hier in dit uur, waar hij stond bij die stervende Stefanus, dat hij geen ogenblik vanaf dat uur ogenblikje heeft meer kunnen vergeten. Toen hij daar die Stefanus hoorde bidden, Heere Jezus, al wat in die Saulus was, spande in en klom op om tegen die smaden Jezus van die Stefanus plek vele wederpartijdige dingen te gaan doen. En hij kon het toch niet kwijt worden. Dat is het opmerkelijke. Dat is het opmerkelijke. Er tegenin gaan, vrienden, en het niet kunnen kwijt worden. Er zijn wat levens, misschien wat jonge levens, die tegen het woord van hun vader en van hun moeder in afscheidsuren ingegaan zijn. En die in het midden van de stroming van het geweld, van de verleiding van de wereld, het toch niet konden kwijt worden. Dat bleef daar binnen maar kleven. Ze hadden bij Paulus ook. Paulus ook. God had niet zonder reden bij die stervende Stefanus die Paulus neergezet. En als je mij vraagt hoe ik dat weet, dan zeg ik, dat heeft Paulus zelf mij geleerd. Hebt u wel eens Handelingen 22 gelezen? Handelingen 22. Paulus heeft niet veel over zijn bekering gesproken. Niet veel. Heel weinig. Alleen daar waar het nodig was. Maar anders sprak hij van Gods waarheid en van Gods deugden. Maar bij tijden sprak hij eens. En dat was de schoonste uren van Paulus. Toen hij naar een zwervend zendingsleven, naar drie grote zendingsreizen, in Jeruzalem gevangen werd. En dat hij daar met geestelen zou onderzocht worden. En dan vraagt hij daar aan de hoofdman wanneer hij in Jeruzalem is. Hij zegt, geef mij gelegenheid om eens tot mijn volk te spreken. Had hij nog nooit gedaan. Hij had nog nooit in Jeruzalem gepreekt. Hij had heel de wereld afgereisd. Hij had overal gepreekt. Hij had nog nooit in Jeruzalem gepreekt. Hij had hier en daar voor Joden en Joden genoten in de steden van de Klein-Azië gepreekt. Maar in Jeruzalem. En nu geeft God hem gelegenheid om in Jeruzalem te preken. En daar staat Paulus. Hij wordt van de massa gedragen. En dan staat hij op de trappen. Staat in Handelingen 22. En dan zegt hij, als hij toegelaten had dat Paulus staande op de trappen, dan wenkte hij tot zijn volk. Paulus gaat preken. Mannen, broeders en vaders, zo begint hij. Wat een uren voor Sipo Paulus. Mannen, broeders en vaders. Hoort mijn verantwoording. Die ik tegenwoordig tot u doen zal. Als zij hoort dat hij in de Hebreeuwse taal tot hen sprak, hielden zij te meer stil en hij zei, ik ben een Joods man. Gaat hij vertellen van zijn leven, van zijn jeugdjaren, hoe hij geleefd heeft aan de voeten van Gamaliel, hoe hij het onderwijs genoten heeft enzovoort. En dan gaat hij ook vertellen wat daar gebeurd is. En dan moet u eens lezen wat daar staat in vers 22. In vers 20. En dan zegt hij, Heere, ze weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagogen geestelde die in u geloofde. En toen het bloed van Stefanus uw getuigen vergoten werd, hoort gij wel, het heeft het nog nooit vergeten. Hij moet het gaan zeggen, toen dat bloed van Stefanus, zegt hij, vergoten werd, dat ik erbij stond en een welbehagen had in de dood en de klederen bewaarde degene die hem doodde. Hoort u wel, dat was de eerste stoot in Paulus leven geworden. De ene zijn dood, met de andere zijn eeuwige toekomst. En zijn eeuwige zaligheid. Daar stond een jongeling bij, genaamd Saulus. Wat zal dat een uur geweest zijn? Toen daar die Saulus hoorde die stervende Stefanus. Heere Jezus. Hoort, dat is diezelfde naam die hij straks horen zal op Damascusweg. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat is diezelfde naam van die stervende lippen. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En dan bid die Stefanus, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Wat is een hart, vrienden, wat is een hart dat God ontmoet toch mededeelzame. Dat kan zijn grootste vijand vergeven. En dat weten roemen in het bloed des lams, dat van alle zonden reinigt. Hij viel, staat er, op de knieën. Dat is de schoonste houding van een christen. Vallend op de knieën. Op de knieën en toch onoverwinnelijk. Onder de steen worpen en toch triomferend. Vallende en biddend zegenpraalend. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En u komt nog mooier. En nu is dat het schoonste, vrienden, wat aan het eind van dit hoofdstuk staat. En als hij dat gezegd had, wat staat er dan? Staat er dan, toen stierf hij? Dat staat er niet. En als hij dat gezegd had, toen ontsliep hij. Je zou bijna zeggen, wel te rusten, Stefanus, tot de morgen der opstanding. Zalig zijn, de wereld zegt, zalig zijn de levenden. Maar de open hemel zegt, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven. Toen ontsliep hij. En dan rollen de eeuwen. Maar ze kennen geen tijd, vrienden. Dat harde woord van dood, dat heeft eigenlijk geen plaats in het sterven van een christen, vriend. Wij sterven den dood niet, maar wij sterven den dood af om eeuwig te leven. En daarom ontslapen. Wat een heerlijk. Denk je er ook wel eens over? Als we slapen, wat gaat de tijd dan vlug voorbij, hè? Als je s'nachts wakker ligt, dan gaat het u net precies als mij. Als je s'nachts wakker ligt, dan duurt een uur toch zo lang, hè? Een uur. En dan moet je een klok hebben die elk kwartier slaapt. Dat heb ik zo wel ook nog. En dan duurt een uur zo lang, hè? Maar als je slapen mag, hè? Dan heb je 8-9 uur soms wel aan één stuk heerlijk geslapen. En dan zeg je soms, het is nu al morgen. Het is nu al morgen. Heb je dat ook wel eens, jongens? Het is nu al morgen. Dan zijn er 8-9 uur soms voorbij gegaan. En nu al morgen. Weet je waarom dat zegt? Zo gaat het met onze ontslapenen in den Heere, vrienden. Die al eeuwen en eeuwen daar rusten in hun graven of waar ter wereld ook ten onder gegaan zijn. Ze kennen geen tijd gelijk wij slapen. En wanneer straks de morgen de opstanding zal zijn, staan op gij doden. Dan zullen we zeggen, Heere, is het nu al morgen? Is het nu al morgen? We kennen geen uren en geen tijden meer. Wanneer wij slapende wachten op den Heere. Ze zijn ontslapen en de morgen der verrijzenis wenkt. En de open hemel zal er zijn. Ook voor u, mijn broeder en zuster, ook voor u. Heb je de knieën alles leren buigen? Je moet niet wachten tot steven is zijn uren dat we sterven gaan. Maar leren hier de knieën te buigen. En leren hier wat het is. De rijkdom van een open hemel. Ik heb reeds opgemerkt, zei je het voorbijgaan. De hel kan ook open. Ik hoop niet dat eens de uren slaan zal dat we door die open deuren naar die eeuwige donkerheid stappen zullen. Want het zal te erger worden naarmate de rivier van het water des levens dichter in uw bedding heeft gestroomd. Ge zijt niet verre van het koninkrijk der hemelen, mijn broeder en zuster. En daarom wel gelukzalig een hart dat op den Heere leert hopen, wachten, strijden. Ik spel u niet altijd dagen van lachende voorspoed. Ik spel u niet altijd uren van blijde toekomst. Ik spel u wel dit. Dat uw verdrukking zal voorbijgaan. En dat de uren der eeuwige heerlijkheid zal komen. En dat dat dag daar zal zijn. Dat we Gods aangezicht in gerechtigheid aanschouwen zullen. En dat er wandelingen zijn voor den troon. En zij volgen het Lam. Waar het ook heen gaat. Zonder moede en zonder mat te zijn. Amen. Liefderijk God, wij danken u dat we hier met elkander waren en dat we over deze dingen nog eens samen konden denken. Dat zulk een vooruitzicht ook ons deel mogen zijn en dat we geleerd hebben, heren. Dat gij soms wel donkere wegen gaat, maar goede wegen gaat. Met heilige doelstellingen om te leren stervende van een een en het leven van een ander. O God, zegen uw woord voor elkander en met elkander. En laten we u leren dienen onder een open hemel, waar een biddende heiland, zoon des mensen, zoon van God ons wacht. Ga nu met ons, als we dit Godshuis gaan verlaten. Blijf ons goed en middaguren. Breng ons in de avond weer met elkander samen. Laten we uw woord leren lezen, heren, in de blijdschap der hopen. En tot elkander en tot onszelf mogen zeggen, wij zijn in hope zalig geworden. Vergeef ons onze zonden, heren, en verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Ten besluite, ik maak eerst nog wat bekend, zo de heren wil, aanstaande dinsdagavond om 19:30, catechisatie voor jong en oud. En aanstaande woensdag van 19:00 tot 21:00 innen van plaatsen geldt. En ten besluite, die psalm der verwachting. Maar blij vooruitzicht, dat mij streelt, ik zal ontwaakt, uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk been, den zoon des mensen. 17:8. Ontvang nu Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.